Ik zal lezen 1 Samuel 23, vers 6 tot 9 en 24, 1 tot 8. Ik lees uit de Bijbel in gewone taal. Intussen kreeg Saul het bericht dat David naar de stad Keilah was gegaan. Hij dacht, nu zorgt God ervoor dat ik David gevangen kan nemen. Want David zit opgesloten in een stad met muren en met poorten die op slot kunnen. Toen verzamelde Saul zijn leger, want hij wilde naar Keilah gaan om David gevangen te nemen. Maar David kwam te weten dat Saul hem kwaad wilde doen. Daarom riep David de priester Abiathar, de zoon van Achimelech. Want die had de priestermantel meegenomen toen hij naar David gevlucht was. Met die mantel kon een priester God om raad vragen. David ging weg van, die plaats en verstopte zich in de grotten van Engedi. Saul kwam terug nadat hij gevochten had tegen de Filistijnen. Toen kreeg hij het bericht dat David in de woestijn van Engedi was. Saul nam de 3000 beste soldaten uit het leger van Israël mee. Samen met hen ging hij David en zijn soldaten zoeken. Ze zochten tussen de rotsen in het gebied waar de berggeiten leven. Saul kwam langs een grot waar een muurtje voor stond. Hij ging er naar binnen om zijn behoefte te doen. Maar in die grot, helemaal achterin, zaten ook David en zijn soldaten. David's soldaten fluisterden, dit is uw kans. De Heer heeft u machtiger gemaakt dan uw vijand. U kunt nu met hem doen wat u wil. Toen stond David op en sneed voorzichtig een stuk van Sauls mantel af. Zijn hart bonste hevig. David zei tegen de soldaten, ik bid dat de Heer mij zal helpen om Saul nooit kwaad te doen. Want Saul is koning omdat de Heer hem heeft uitgekozen. Met die woorden probeerde David zijn soldaten rustig te maken. Hij verbood hun om Saul aan te vallen.
Dan mag ik nu de dienst overdragen aan broeder Henk Koning. Voor de verkondiging van de...
Een beetje dubbel gevoel vandaag. Ik dacht van de week, voor ouderen onder u zult dat niet een begrip zijn, een soort van Heintje Davids gevoel. Die Heintje Davids ooit gekend hebben, weten dat hij een aantal keren afscheid heeft genomen, maar het ook eens opnieuw begon. Dat voel ik vandaag ook een beetje. Enerzijds nieuw en ook weer heel erg vertrouwd. Het is goed om hier te zijn. Ik heb nu nagedacht over een thema, wat ik verder zal uitwerken straks in de preek. Maar naar aanleiding van het thema wil ik even kijken met u naar het evangelie van Matthäus. En daarvan hoofdstuk 26, het laatste hoofdstuk van Matthäus. Vanaf vers 6. Matthäus hoofdstuk 26. Beginnend bij vers 6. Een heel bekend verhaal uit het evangelie. Ik lees u voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Toen Jezus in Bethanië in het huis van Simon, degene die aan huidvraat had geleden, aanlag voor de maaltijd, kwam een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met een zeer kostbaar olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden, wat een verspilling. Die olie had gekocht kunnen worden en hadden we geld aan de armen kunnen geven. Jezus hoorde het en zei, waarom valt u deze vrouw lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal er niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering van haar verteld worden wat zij heeft gedaan. Daarop ging een van de 12, die de naam Judas Iscariot had, naar de hogepriester en zei, wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever? Ze betaalde hem 30 zilverling. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren. Tot zover. Het woord van de Heer. Dankjewel. Jaren geleden was ik rond 4 mei net even over de grens in Duitsland in een klein stadje. En toen viel ons oog op een oorlogsmonument wat daar stond, waarbij ook alle namen stonden van jong gesneuvelden. En ineens was ik ze bewust dat elke oorlog slachtoffers kent aan beide kanten. Vaak lezen wij de geschiedenis van onszelf, van ons eigen land, door onze eigen persoonlijke nationale kleur. Ik kan me herinneren dat een paar jaar geleden, zoals onze toenmalige premier Balkenende zich moest ontschuldigen, omdat hij het had over, als goed voorbeeld, de VOC-mentaliteit. En vergat eigenlijk een aantal zwarte bladzijden uit die periode. Hoe meer men te weten komt over de barbaarsheid van slavernij, hoe meer mensen zich schamen over die periode. Kijken nu heel anders naartoe. Dat zien we ook met de hele MeToo-discussie. Vorige week werd zelfs in het stadje Best in Brabant een groot standbeeld van de bekende Amerikaanse artiest Michael Jackson omvergeholpen, omdat hij herinnerde aan iets waar mensen ongelukkig over waren. Zijn vermeende seksuele escapades die bij het boekje gingen. Dat kwam het beeld van deze fastfoodketen niet ten goede. Zelfs bekende Nederlandse zeehelden als Maarten Tromp of Michel de Ruiter, of het bekende koopman of voorganger, de gouverneur van de VOC, Jan-Pieter van Koen, hebben het op manier waarop wij nu naar mensen kijken een andere visie, een andere mening gekregen over wie zij waren. Er is een ander imago ontstaan. In mijn kinderjaren heb ik genoten van een hele goede geschiedenisdocent. En hij was in staat om de gegevens van de Nederlandse vaandelgeschiedenis te leggen naast de Bijbelse geschiedenis. En het leek dan net alsof Willem van Oranje, die Nederland bevrijdde van de Spanjaarden, vergelijkbaar was als Mozes. Hij was de Mozes van Nederland. Het leek net of hij degene was die al eerder ook in de Bijbel was genoemd. Zoals Willem van Oranje ons bevrijdde van de Spaanse onderdrukker, zo zorgde Mozes dat ze uit Egypte vrij konden worden. En natuurlijk was dat een inkleuring van de werkelijkheid. Het is trouwens nog steeds vrij normaal dat de Amerikaanse president over zijn land God kleept door te zeggen van God bless America. God zegen Amerika. Maar ook de Nederlandse gulden heeft jarenlang op de ring aan de buitenkant gestaan. God met ons. Dat lijkt heel veel op. En de soldaten van Duitsland kregen in de Tweede Wereldoorlog wapens waarop stond God sei mit uns. Het is niet opmerkelijk dat heel veel mensen in het leven God voor hun karretje spannen. Je kunt dan de vraag stellen, heeft God de mens geschapen of heeft de mens zijn eigen imago van God ontworpen? Het lijkt erop dat in onze tijd heel veel mensen zijn die God creëren naar hun eigen beeld. Ik heb afgevraagd, hoe zou het nou komen dat zoveel mensen God voor hun karretje willen spannen? En ik ontdekte kort geleden dat deze houding al in de Bijbelse tijd voorkomt. Ik vond twee kenmerkende voorbeelden uit het verhalen van Saul en David, de eerste twee koningen van Israël. Aanvankelijk is David de ideale schoonzoon van Saul. David heeft Saul enorme dienst bewezen door die machtige Goliath een kopje kleiner te maken, letterlijk en figuurlijk. En David krijgt als Sauls dochter als geschenk voor waardering. En het lijkt het begin van een langdurige relatie. Totdat Davids populariteit door Israëlische vrouwen wordt toegezongen. Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden. En dan zie je dat Saul wordt aangestoken door het jaloezievirus. Het krijgt zelfs demonische trekjes. Zelfs Davids rustgevende muziek is niet voldoende om Saul nog rustig te houden en zijn agressie binnen de perken te zien. Nadat David een paar keer ternauwernood aan de dood kan ontsnappen, begrijpt hij dat deze weldadige koning niet in staat voor een veilige toekomst. En hij besluit te vluchten. Hij gaat weg. En gelukkig heeft David deze periode heel veel steun aan zijn goede vriend Jonathan. Anouk heeft iets over verteld een paar weken geleden. Duidelijk is Jonathan een lichtpunt in het leven van David. Want de volgende periode van vluchten, in de woestijn, in de bergen, opnieuw optrekken naar andere schouwplekken en een hele onzekere periode. Paul zit hem vaak, zelfs in zijn zaak, letterlijk op de hielen. En het maakt mijn leven behoorlijk zwaar en zuur. Maar David is niet de enige die het moeten heeft met het leven. Want er zijn inmiddels wel 400 man rond hem te vinden die allemaal op een of andere manier in het leven problemen ervaren. En David wordt hun leider. Ik kan me voorstellen dat het een hele zorg is. Al deze mensen hebben hun eigen bagage, hun eigen achtergrond. Ze hebben eigen zorgen, besonjes. Maar ze moeten ook elke dag te eten krijgen. Hij komt daarvoor zelfs een keer bij de priester terecht. En hij vraagt de priester of hij misschien wat brood of wat eten voor hem heeft. En dat krijgt hij. En het feit dat Abimelech dat doet, is wel een hele zware keuze geweest. Want als Saul er later van hoort, laat hij hem koelbloedig vermoorden. Niemand is meer veilig in de buurt van de koning. Nou, David heeft gelukkig niet alleen maar oog voor zijn eigen veiligheid. Hij hoort dat in het stadje Keila problemen zijn. Voortdurend zijn daar de Filistijnen aanwezig om daar mensen te beroven van hun oogst, van hun dorstvloeren. En hij vraagt aan God, is het goed dat ik daar de mensen ga helpen? Dat de koning daar assistentie verleent. En God zegt, doe dat maar. Maar Davids mannen zitten daar niet op te wachten. Die hebben het al moeilijk zoals het is. En ze zeggen dan ook, we zitten hier in Juda al in angst. Wat moet het dan niet worden wanneer we naar Keila gaan, de Filistijnen tegemoet? En David vraagt daarom opnieuw aan God van, is het wel verstandig om dat te doen? En God zegt dan, ga naar Keila. Ik zal ervoor zorgen dat je de Filistijnen verslaat. Maar de Filistijnen hebben dat geweten. Ze zijn massaal vermoord en ook al hun vee is meegenomen. En zo redt David deze stad van de vijandigheden. Inmiddels is Saul tot ontdekking gekomen dat zijn grote vijand David in deze ommuurde stad is. En ik zeg bewust ommuurde stad. Als een stad ommuurd is, geeft dat veiligheid voor de mensen die er wonen. Maar tegelijkertijd, als je eenmaal binnen zo'n stad bent en je bent een ongewenst burger, dan heb je geen kans om weg te gaan. Iets wat van de week de WikiLeaks-leider Julian Assange ervoer in de ambassade van Ecuador in Londen. Hij kon letterlijk geen kant uit. Maar terug naar David en Keila. Daar zien we wat gebeurt, wat ik vanmorgen al noemde, met God voor je karretje spannen. Want Saul ziet niet alleen maar het feit dat David in Keila is als een strategisch moment om hem gevangen te nemen. Sterker nog, hij zegt aan zijn begeleiders, God heeft hem aan mijn uit overgeleverd. Want door een stad met deuren en grendels binnen te trekken, heeft hij zichzelf opgesloten. Of zoals de Bijbel gewoon het altijd zegt, God zorgt ervoor dat ik David gevangen kan nemen. Saul weet dat David de nieuwe koning is. Hij is ertoe gezalfd. Hij heeft ook goede momenten waarop hij beseft dat David zeker niet zijn vijand is. Maar toch ziet hij dit, het moment waarop God hem, David als het ware, in de handen legt. En hij plaatst God opnieuw voor zijn karretje. Ondanks alles meent Saul dat God voor hem is. Niet God bless America, maar God bless Saul. Niet de Duitse God zeit mit uns, maar God zeit mit Saul. Deze gedachte is blijkbaar onuitroeibaar. Toen en nu. Het was al zich voorbereid met zijn manschappen om Keila in te vallen en ook David daar gevangen te nemen, komt David erachter dat Saul hem op de hielen zit. En opnieuw moet David vluchten voor een ontspoorde en haatdragende koning. Inmiddels is Davids groepje van legers, van soldaten, groeit tot 600 man, van 400 naar 600. Blijkt dus dat er nog mensen zijn die zijn idee aanhangen. En hierna krijgt David nog één keer bezoek van zijn goede vriend Jonathan. Dat betekent veel voor hem. Maar Saul kan het vervolgen niet laten. David bevindt zich inmiddels in een heel mooie schouwplek bij Engedi. Misschien heeft u wel wat gelezen, maar Engedi ligt in een oase, prachtige streek, waar het op zich goed toef is. Maar in een van die spelonken is David verscholen, met 600 man. Maar Saul komt eraan met een leger van 3000 heel goed getrainde soldaten. Je moet je voorstellen, 3000 tegenover 600, dan is dat gewoon al een verloren wedstrijd. Interessant is, je kan nog zo wanhopig achter iemand aanzitten. Kan je nog zo gesteund voelen door een uitstekend leger. door gewapende mensen. Maar uiteindelijk kan ook Saul niet aan ontkomen dat hij zich af en toe moet terugtrekken om simpelweg zijn behoefte te doen. Dat doet hij in een grot achter een muurtje, uit het zicht van mensen. Wat Saul niet weet, dat er juist in die grot de manschappen van David vertoeven. 600 man sterk. Probeer dat voor te stellen. Daar zit de koning van Israël, gehurkt, kwetsbaar, in een grot. Een leger van 3000 man buiten de muren van de grot. Met de opposant David met zijn 600 man in de grot. Een bizar beeld. Ik heb me afgevraagd hoe Davids mannen dat ervaren hebben. Nou, we weten dat voor een deel. Want ze zeggen tegen David, dit is je kans. Dit is het moment waarop de Heer je opdoelde toen hij zei, ik zal je vijand aan je uitleveren. Je kunt met hem doen wat je goed dunkt. Nergens in de schrift lezen aan een belofte die David is gegeven dat God hem van zijn vijanden zal redden. Maar het idee is duidelijk. Als al jaren voor je vijand op de vlucht bent. En als hij zich als het ware op een spreekwoordelijk presenteerblaadje aandient. Dan is dat bijzonder, om niet te zeggen een buitenkansje. Sterker nog, ook de mannen van David zien erin de hand van God. En opnieuw zie je in deze buitengewone situatie die het voordeel is van Saul, dat zij van David zeggen van dat hij God voor gekozen heeft. God wordt als het ware opnieuw voor een karretje gespannen. God wordt geclaimd omdat de situatie welkom voor jou is. Ik vind het heel opvallend hoe David hiermee omgaat. Hij ontkent niet dat God iets mee te maken heeft. Sterker nog, als hij later Saul ontmoet, zegt hij dat God hem in de handen heeft gelegd. En ook Saul zelf moet erkennen dat de Heer hem aan David had uitgeleverd. Maar als David op verzoek van zijn strijders sluipend naar die geknielde en hurkende koning Saul sluipt, dan krijgt hij last van zijn geweten. Hij gaat hem niet ombrengen. Hij is toch nog steeds de koning van Israël. Hij snijdt alleen maar een stuk van zijn koninklijk gewaad af, zijn mantel. Een beetje symbolisch voor het feit dat zijn koningschap wordt afgesneden. Als deze confrontatie in de grot van Gedi een test was voor David, dan heeft hij die test uitstekend doorstaan. Hij bewijst daarmee dat hij een ware leider is van Israël. Want als David het leven van Saul weet te sparen, of had hij dat ontnomen, dan was hij in zekere opzicht gelijkbaar geweest met Saul zelf. Want andersom was het zeker gebeurd. Als Saul kans had gehad om David te doden, was dat zeker plaatsgevonden. Maar door die genadevolle en vergevingszinnende houding van David, toont hij aan een voorloper te zijn van de Davidszoon, van de latere Messias, Jezus van Nazareth. Daar wil ik nu naartoe, naar die Jezus. Want ook in Jezus' tijd zijn er mensen die menen dat zij God voor hun karretje kunnen spannen. Getuigend verhaal van Jezus in het huis van Simon. Het gaat er van helemaal niet om Simon. Ik moet alleen maar vermelden dat hij een huidziekte heeft gehad. Maar het gaat in het verhaal om een vrouw. Ze wordt niet bij naam genoemd. Maar als je het evangelie van Johannes leest, blijkt dat het gaat om Maria, de zus van Martha en Lazarus. En deze vrouw zalft Jezus met zeer kostbare olie. Er staat bij, in Marcus, dat het een waarde had van 300 denari. Nou, een gemiddelde werkkracht kreeg per dag 1 denari. Dus het gaat hier dus bijna om een jaarsalaris. Enorm vermogen. Het is interessant ook dat Marcus en Lucas, of Marcus en Matthäus beide zeggen dat Jezus gezalfd wordt op zijn hoofd. En Lucas en Johannes spreken over zijn voeten. Mogelijk is het allebei al gebeurd. Belangrijk is niet zozeer waar Jezus gezalfd is, maar dat het leidt tot een moment van frustratie, van verontwaardiging en weer opnieuw mensen als het ware God voor hun karretje spannen. Voor hun geloofskarretje. Het is vooral hetzelfde verhaal Judas Iscariot, die als leider van de groep op dat moment begint te protesteren tegen deze verkwisting. Johannes vermeldt dan dat het niet zozeer komt uit zijn bewogenheid naar armen toe, maar omdat hij als beheerder van de kas er belang bij had, want hij nam af en toe wat uit die kas voor hemzelf, om dat in werking te houden. Dus deze quasi-sympathieke houding van Judas is behoorlijk nep. Niet echt. Johannes schrijft dat hij er belang bij had om het voor zichzelf te houden. Weer een voorbeeld van iemand die God voor zijn karretje spant. Niet uit edele geloofsidealen, maar dat hij er zelf beter van werd. Een heel onterechte en ongeplaatste verontwaardiging. Mooi is nu dat Jezus zegt dat dit verhaal zal blijven verteld worden. Hij zegt, waar ook ter wereld het goed nieuws wordt verkondigd, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat ze heeft gedaan. Dat gebeurt vandaag ook hier, in Harderwijk. Jezus neemt het voor haar op, omdat ze vanuit haar dankbaarheid, vanuit de betrokkenheid op Jezus, haar geloof, Jezus voorbereidt op het graf, op zijn dood. Zo staat het ook in het evangelie. Het geloof van deze vrouw staat in keel contrast met de houding van zijn leerling Judas Iscariot, die onmiddellijk na deze gebeurtenis naar de hoogpriester gaat en Jezus aanbiedt voor het simpele bedrag van 30 zilverstukken. Het gaat er blijkbaar meer om status, macht en geld, dan om barmhartigheid en geloof. Mensen, ook gelovige mensen, kunnen op allerlei manieren God voor hun karretje spannen. Soms om door mij hun geloofsvervattingen te verdedigen. Soms om hun geweten rustig te houden. Soms omdat het gewoon beter uitkomt. En soms ook omdat het onbewust gebeurt. Als mogelijk ook met Saul, die geen contact meer had met God, maar het moment dat hij David ontmoette, zag als het moment waarop God hem had uitgeleverd. De Heer had het gedaan. Of de soldaten van David zelf, die dachten van nu is de kans voor jou om Saul een kopje kleiner te maken, uit te schakelen. Het mooie is dat je het evangelie nergens vindt dat het belangrijk is om God voor je karretje te spannen. Want daarmee kun je God alleen maar manipuleren of jezelf manipuleren. Interessant is dat Jezus nog nooit in zijn leven God voor zijn karretje heeft gespannen. Nooit gedaan, had hij ook niet nodig. Hij is helemaal zichzelf, volkomen rechtvaardig en eerlijk in het leven. Maar Jezus weet wel dat God voor zijn levenskar uitgaat. Dat heeft hij inderdaad ervaren. Hij weet zich van zijn hemelse vader afhankelijk. En hij stelt zich als zodanig ook op. Hij is helemaal afhankelijk van God. Het gaat niet om zijn eigen eer, maar om de eer van zijn vader. Hij neemt daar een rol op zich van dienstknecht. Dienstbaar naar God en dienstbaar naar zijn medemens toe. Zelfs Judas, die hem verraadt, voor een klein beetje geld, wast hij de voeten. Jezus kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. Het gaat er dus niet om dat wij God voor ons karretje spannen, maar dat wij hem navolgen. En daartoe roept het evangelie ons op. Dat had de Duitse verzetstrijder, een theoloog, Dietrich Bonhoeffer, goed begrepen. Afgelopen dinsdag was het precies 74 jaar geleden dat hij geëxecuteerd werd in het kamp Flossenbürg in Duitsland om zijn christelijke idealen. Zijn boek Navolging, ik heb de Nederlandse vertaling hier bij me, is nog steeds een klassieker als het gaat om het leven van Jezus Christus, om wat liefde aan God voorstelt, wat betekent om hem na te volgen. Misschien zegt u wel van, is het nou zo verschillend of je nou God voor je karretje spant, of laat God je karretje trekken. In beide gevallen staat hij vooraan. Nou, er zit een enorm verschil tussen. Een tegenpolen zelfs. Als je God voor je karretje spant, dan wil jij de regie hebben over het leven. Dan bepaal jij ook de voorwaarden daartoe. Als je daarentegen God je levenskarretje laat trekken, als je hem volgt, dan is hij degene waar het om gaat. Dan is hij degene die je wil volgen en wil dienen. Hij is dan elke dag en elke week weer je voorbeeld en je doel. De komende week is voor veel christenen een bijzondere week. Bekend als de goede, de stille, ook wel de lijdensweek van Jezus. Een week waarin christenen zich opnieuw bewust zijn hoe belangrijk dat is voor hun leven. Hoeveel Jezus er over had voor de mens om die brug naar de wereld en zijn koninkrijk te slaan. Het enorme offer wat hij heeft zich getroost. Hoe groot die onwaarschijnlijke opofferende liefde van God was voor de mens. David gaf destijds aan zijn man een prachtig voorbeeld van verzoening en vergeving om Saul niet te doden. Hij spaarde hem. Het was een prachtig beeld van de latere Davids zoon, de gezalfde van de Heer, die op opportune wijze heeft laten zien wie God is. Ook Jezus van Nazareth werd bedreigd, vervolgd, uiteindelijk gedood. Maar God zij dank ook opgewekt, zodat wij door hem mogen leven. We hoeven God niet voor ons karretje te spannen. Dat hebben we niet nodig. Maar geef hem alle ruimte om onze levenskar te trekken. Ook in de komende week hem te volgen. Waar het ook heen gaat. En soms lijkt de wereld als een soort dreigende oceaan. Soms is het net alsof we tegenover duistere machten staan. Maar hij is er altijd. Altijd. Ons steeds nabij. Amen.